Met Michiel.
Special.
Milo. Silver Linings.
3FM.
Hey, ik ben Milo en je luistert naar Met Michiel op 3FM.
You don't know, you don't know, you don't know anything about me.
Begin 2014 kwam het nieuwe album uit van de Belgische singer-songwriter Milo, die in ons land doorbrak met zijn singles You Don't Know en Ayo Technology. In deze special meer over Milo, over zijn hits, zijn nieuwste album en natuurlijk ook hoe het allemaal begon. Milo werd geboren als Jonathan van den Broeke in de buurt van Antwerpen. Op zijn 13e bezoekt hij voor het eerst Rock Werchter, waar hij Pink Floyd live in actie ziet. Milo weet vanaf dan zeker, dat festival, daar gaat hij ook mooi eens één keer in zijn leven spelen. Hij begint met zelf muziek maken. Eerst in bands, samen met schoolvrienden en vanaf 2003 solo onder de naam Milo. Op zijn 17e vertrekt hij als uitwisselingsstudent naar Amerika. Een bepalend jaar in zijn leven.
Toen mijn 17e heb ik in het zuiden van Californië heb ik een jaar gewoond. Een uitwisselingsjaar was dat en ik heb mijn middelbaar diploma daar gehaald in San Diego. Maar nog veel meer dan het feit dat ik daar middelbaar school was, een heel bepalend jaar voor mij als persoon. Op mijn 17e, sowieso ben je dan nog heel volop op zoek naar een identiteit en wat je wilt doen met het leven. En dat was een jaar van reflectie en dat is echt een van de meest bepalende jaren van mijn leven geweest.
Voor die tijd luisterde hij veel naar 90s muziek, gewoon de muziek die hij zelf hoort op de radio. Coldplay, Radiohead, Counting Crows, dat soort werk.
De jaar daarvoor was ik enkel 90s muziek. Dus alle bands die toen opkwamen. En of het nu Radiohead is, of Eels, of Counting Crows, of welke Coldplay, welke band er toen was, dat was heel duidelijk. Ik had het gevoel van dat zijn de mensen die vertellen, die zijn van mijn tijd.
Maar daar, in het verre Amerika, helemaal in zijn uppie, leert hij heel veel over zichzelf. Natuurlijk wordt ook zijn Engels beter, waardoor hij betere teksten leert schrijven. En daarnaast duikt hij eindelijk in de muziekgeschiedenis. Iets wat hij daarvoor niet wilde of durfde.
En ik weet nog, 17, 18 is een shift geweest waarbij ik toch begon te doen waar ik mijn verzet tegen had, maar om toch eens in de muziekgeschiedenis te duiken. En ik ben toen, ik vond het gewoon zo intimiderend. Ik vond gewoon die backcatalog van al die artiesten, die grote artiesten toen. Ten eerste, dat waren onbereikbare mensen, want die speelden niet op Rock Werchter of die speelden niet in een concertzaal in de buurt. Dus in die zin had ik daar minder mee. Coldplay en Radiohead, die stonden er wel regelmatig. En daardoor kon ik daar veel meer een band mee opbouwen.
They paved paradise, put up a parking lot. With a pink hotel, a boutique and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot.
Ik ben op mijn 17e, 18e gewoon met iets heel eenvoudig begonnen. En ik zeg, ik ga gewoon beginnen met het begin. En ik ben toen van Joni Mitchell tot Neil Young, Bruce Springsteen, Dylan, Jackson Brown. Ben ik gewoon begonnen met die per artiest met de eerste drie albums. En dat was echt, daar ging er een muzikaal een wereld voor mij open. En dus ik zou zeggen dat die albums, al die folky albums uit eind jaren 60, begin jaren 70, dat is toen dat hij op mijn radar, toen dat hij pas echt leerde kennen.
Het nummer dat het meeste indruk maakt is deze. Bruce Springsteen en Thunder Road.
Thunder Road van Bruce Springsteen. Het is een nummer dat ik in het begin van, toen ik net begon op te treden, heb ik ook af en toe live gespeeld. En daar zit zoveel in. Het is een klein verhaal en tegelijk de grote thema's van opgroeien en twijfels en alles waar ik eigenlijk over verteld heb, zit ook in naar mijn gevoel. En dat is het mooie van muziek. Iedereen heeft daar zijn eigen aan. Maar zit in Thunder Road van Bruce Springsteen. En mocht je een live versie vinden, het is via live versies dat ik het nummer pas echt ontdekt heb. Bruce Springsteen solo moet je zoeken. Op een bootleg, dat is ongelooflijk. Als hij dat solo zelf brengt aan de piano, dat is echt nog veel, veel mooier dan de E Street albumversie.
Milo covert dit nummer ook zelf als hij meedoet aan Humo's Rock Rally, een belangrijke wedstrijd voor jonge bands in België. Hij wint de wedstrijd niet, maar de jury is erg onder de indruk van hem en het liedje dat hij zelf indiende, dat later ook nog een enorme hit zou worden. Na een jaar in Amerika keert Milo terug naar België. Hij begint een opleiding aan de Filmacademie van Brussel, maar dat lijkt er toch niet helemaal voor hem te zijn. Hoewel zijn liefde voor beeld nog altijd mooie clips oplevert. Hij switcht naar politieke studies, maar is meer bezig met muziek maken dan met studeren. In 2004 haalt hij dus de finale van Humo's Rock Rally. Hij wint niet, maar speelt zichzelf letterlijk in de kijker van pers en publiek met zijn liedje You Don't Know en zijn Bruce Springsteen cover. In 2006 brengt hij zelf, in eigen beheer, zelf geproduceerd zijn debuutalbum uit, The Bigger Picture. En daarop staat ook het nummer You Don't Know.
Kijk, You Don't Know is nog veel meer dan Evo Technology, is het meest bepalende nummer geweest voor mij persoonlijk, voor mijn carrière.
In eerste instantie duurt het nummer niet zo heel veel, maar het duurt dan ook eventjes voor het nummer de juiste vorm heeft.
Ik had het eigenlijk al in 2004, dat was toen ik net als Milo begon, onder die naam. En dan had ik in de Humo's Rock Rally een soort van concours, alternatief live concours. Zat ik daarmee in de finale, maar dan echt verschillende keer proberen op te nemen en ik slaag er maar niet in om uit te krijgen wat in mijn gevoel erin zat.
En daarna brengt Milo het maar liefst 3 keer uit. Hij gelooft gewoon in het liedje.
Een nummer is geen succes omdat het een hit is. Een nummer is een hit omdat je dat een hit maakt, in zekere zin. Het was ongelooflijk. You Don't Know heb ik inderdaad tot 3 keer toe hier in Nederland, hè, naar de radio moeten brengen. En de derde keer was na Evo Technology en toen ineens is het echt een... ook hier mijn doorbraak geweest.
De aanhouder wint. En zo gaat Milo met zijn muziek om. Als hij erin gelooft, als hij zijn hart en ziel erin gestoken heeft, geeft hij niet snel op.
Als die plaat niks doet, hè, de komende weken en maanden, dan zal ik me daar niet bij neerleggen. Dan ga ik gewoon nog extra gemotiveerd pad op tour. En dan ga ik gewoon avond na avond die nieuwe nummers voorstellen.
You don't know, you don't know, you don't know anything about me.
In 2007 staat Milo op Rock Werchter, zoals hij zichzelf op zijn 13e had voorgenomen, met een dikke hit op zak. En wint hij diverse muziekprijzen in België. Dat levert ook wel wat pressure op.
Je bent echt maar zo goed als je laatste nummers en elke songwriter. Sommigen ontkennen het misschien, maar die hebben dat als je een goed nummer schrijft. Die staat altijd die ongerustheid ergens van, kan ik dat ooit nog wel eens doen?
Nadat You Don't Know een hit is geworden, staat Milo bekend als die rustige, melancholische singer-songwriter, die wel steeds meer vertrouwen krijgt in zichzelf als artiest.
Het is niet meer dat ik die existentiële twijfel heb van... Die muziek die ik maak, maakt dat wel een verschil uit en ligt daar iemand van wakker. Dat is eigenlijk die rust, die is de laatste 5 jaar wel over mij gekomen. Dus.
In 2008 verraste hij vriend en vijand door een hit te coveren van 50 Cent.
Baby, it's a new age, you like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new phase. The smoke's got the club all hazy, spotlights don't do you justice, baby. Why don't you come over here, you got me saying hey.
Eigenlijk was AI Technology 2 jaar later een soort van herhaling van het succes, maar dan wel op Europees niveau in plaats van Belgisch.
Een toevalstreffer. Milo covert de song voor een item op radiostation Studio Brussel. Tot in Amerika haalt het nummer de hitlijsten en hiermee is Milo's naam definitief gevestigd. Een periode van intensief toeren volgt. Anno 2012 is Milo alweer toe aan album nummer 4 en hij neemt een belangrijke beslissing. Deze plaat gaat hij niet in België schrijven, maar in L.A.
Het allereerste belangrijke moment is eigenlijk het moment dat ik in januari 2012 op een vliegtuig ben gestapt, enkel reis naar L.A.
Via vindt hij er een appartementje en in januari 2012 stapt hij met een one-way ticket op het vliegtuig.
Dat was best wel spannend hoor, ik weet nog goed, ik ben dan eerst naar San Diego gevlogen bij een vriendin van mij, waarbij ik haar oude auto kon gebruiken. En dan ben ik van San Diego naar L.A. gereden. En ik zal het nooit vergeten met Cold War Kids in de cd-speler. Het is een oude auto, dat is nog geen mp3 of zo. Om dan zo L.A. binnen te rijden, langs de kust. En dan Venice en West L.A. Niet goed wetende, maar beseffende van dit is... Dit is waar je de komende tijd zult zijn. Was echt, ik wist toen het aan het gebeuren was, die rit, wist ik dat het memorabel was. Natuurlijk voor mij persoonlijk, hè. Omdat het heel duidelijk een soort van nieuw hoofdstuk was. En ik had op dat moment geen idee of ik een paar weken, een paar maanden of 2 jaar, wat het uiteindelijk bijna geworden is, 2 jaar, ging worden. Maar ik voelde van, dit gaat een heel bepalend moment zijn.
Milo wist van tevoren niet hoe lang hij in L.A. zou blijven, maar uiteindelijk werd het bijna 2 jaar. Het was er niet zomaar een keuze, L.A. Nee, het was vlakbij de plaats waar hij als 17-jarige uitwisselingsstudent het meest belangrijke jaar van zijn leven beleefde.
En in zekere zin was wat ik 2 jaar geleden ben beginnen doen heel gelijkaardig. En af en toe, ik kon heel duidelijk terugkoppelen naar die periode van als 17-jarige. Dat staat zo in mijn geheugen gegrift en ik heb echt dat aangegrepen om opnieuw in diezelfde, op diezelfde plek af en toe gewoon na te denken van wat wou ik met mijn leven doen en wat wou ik met muziek vertellen toen ik 17 was. En wat is er ondertussen van uitgekomen, welke dingen zijn wat anders gelopen. Dus het was echt, het is wat cliché en ik ben ook 30 geworden, hè, in deze periode. Dus misschien hangt het allemaal wat samen, maar ik heb veel teruggekoppeld.
Het was voor Milo niet alleen terug naar zijn jeugd, maar ook een beetje terug naar het begin van zijn carrière, toen hij nog geen bekende artiest was.
Toen ik dan in L.A. aankwam, dit keer om er voor het eerst te gaan wonen, gedeeltelijk, toen had ik niet die onrust van nu moet ik het hier gaan maken. Maar het is wel zo dat ik bijvoorbeeld in zo'n intimiderende stad op mijn kamer werd er terug een heel gelijkaardige situatie die mij deed denken aan de beginjaren toen ik als student in Leuven de eerste 2 albums schreef. Zowel The Bigger Picture als Coming of Age heb ik geschreven voor dat You Don't Know in België dan het allemaal startte. Ik heb gewoon ontdekt dat ik het op creatief op mijn allerbeste ben als ik mezelf in een underdog-positie manoeuvreer.
Voor album nummer 4 wilde Milo zichzelf uitdagen. Daarom ging hij op zoek naar een producer die iets in hem los kon maken wat hij zelf nog niet los had kunnen weken. Hij vond die persoon in Kevin Ogunus, die betrokken was geweest bij het laatste album van Lumineers. En het debuutalbum van Valerie June.
Maar ik heb altijd een dubbel gevoel met bij producers. Enerzijds is het heel belangrijk, omdat ik gewoon alleen ben en ik ook echt reken op een producer om een verlengstuk te breien aan mijn composities en aan mijn teksten. Anderzijds is een producer ook niet zo belangrijk voor mij. In de zin dan vooral dat nogal wat bands, als ze een nieuwe plaat uitbrengen, een hele verhaal rond een album hangt aan een of andere bekende naam van producer. Ik moet weten dat ik dat echt, ik vind dat ongelooflijk oninteressant. Omdat iemand met een bepaalde producer gewerkt heeft, dat is voor mij echt nooit, maar dan ook nooit een reden om naar iets te luisteren. Gewoon omdat je moet weten, de tijden zijn veranderd, maar elke producer is voor het juiste bedrag te kopen. Dat is echt, je kunt iedereen inhuren als je genoeg betaalt.
Kevin introduceert Milo aan een aantal nieuwe sessiemuzikanten. Mensen met een behoorlijke staat van dienst, die gewerkt hebben met name als Bruce Springsteen, David Bowie, Harry Nilsson, Norah Jones en Kanye West.
Ik wil eigenlijk vooral vermijden dat ik ooit een soort van laks word of zo, of lui. Omdat ik denk van, ja, wat ik ook doe, het is goed. Dat is de grootste vergissing dat een muzikant kan maken.
Het album wordt opgenomen in de legendarische Sound City Studio. De studio waar onder andere Nirvana en Fleetwood Mac hun meest succesvolle platen opnamen en waar Dave Grohl nog een documentaire over maakte.
Die studio, maar net zo goed die muzikanten, die hebben ook heel veel minder goede platen gedaan.
Het wordt hard werken voor Milo en ook met de producer is het niet alleen maar koek en ei. Het zijn aanvaringen, maar nu het album af is en na tevredenheid maakt het de weg daar naartoe meer dan goed.
Ik denk niet dat ik nog ooit nog eens met hem zou willen werken, maar het is... Dat doet er allemaal, opnieuw zoals ik al zei, dat doet er allemaal niet toe. Want ik ben enorm blij dat spanningsveld deze nummers heeft opgeleverd. En het is goed geweest voor mij, dat voelde ik snel aan. Let's get out of
Om zijn vierde plaat te kunnen schrijven had Milo het nodig om België en zijn vorige successen even achter zich te laten. Om zich weer even een beginner te voelen en alleen te zijn. Om boeken te lezen, films te zien, om door een grote stad te slenteren en ja, ook om zichzelf soms eenzaam te voelen. Hij moest het doen om zichzelf weer te inspireren.
Het is ook echt daarom dat ik weg wou uit Europa. Ik wou terug, dat klinkt heel stom, maar ik wou boeken lezen, ik wou weggaan, nieuwe vrienden maken, ik wou naar museums gaan, ik wou naar de cinema gaan. Allemaal dingen die er in die drukke jaren niet van gekomen waren. En ik wou vooral vermijden dat ik een muzikant werd die over het muzikant zijn paten maakt. Want zo wil ik me absoluut niet zien en zo wil ik niet worden. Dus ik wil gewoon schrijven over de kleine dingen en daarvoor moet ik kunnen observeren. En observeren, dan moet ik gewoon even ook zelf de tijd nemen om gewoon te leven.
Het resultaat na 2 jaar LA en een uitdagend opnameproces is het album Silver Linings.
She was the queen of silver linings. Now she is the one who lives with ghosts. Spinning out of control, hoping this heartache will end. Trying hard to let go. Wind me up.
Silver Linings is moeilijk te vertalen in het Nederlands, maar het staat eigenlijk op hoop, het concept van hoop. Vanuit de Engelse uitdrukking Every Cloud Has a Silver Lining.
Een album over verdriet, over eenzaamheid en over hoop.
Zelfs in een negatieve situatie valt er ook normaal gezien iets positiefs te puren. Op die 10 nummers onderzoek ik dan een beetje het concept van hoop. Hoop impliceert altijd dat het wat moeilijker gaat, maar er is hoop en er komt terug een betere periode aan.
De eerste single is We Must Be Crazy. En de bijbehorende videoclips is een mix van heel groot verdriet en een sprankje hoop.
We must be crazy, but you're so beautiful. Life is hasty, just like me and you. All these strangers working in the graveyard. Lovers and haters, we must be crazy.
Ja, die videoclip bij dat nummer, voor mij is dat een heel dankbare manier om nog duidelijk te kunnen vertellen en nog heel duidelijk de puntjes op de i te zetten van dit is eigenlijk waar het nummer voor staat. Maar eigenlijk in bredere zin is de clip eigenlijk heel bepalend voor het hele album. We wouden echt ja, een kort film vertellen en het is een ambitieus clip geworden. Het is alleen 3 dagen aangedraaid. En 4,5 minuten lang. En het bestrijkt 50 jaar. Dus we willen onszelf zeker niet gemakkelijk maken. Maar het is dus een verhaal dat veel verdriet was. Een kinderloos koppel. Die worstelen met een soort van zingeving van hun bestaan. En die zoeken dan een oplossing en vinden een oplossing. Maar dit verhaal, dit thema... leeft enorm bij leeftijdsgenoten, dus 20ers en 30ers van mij. En het is eigenlijk ook wel een beetje een taboe. En dan heb ik het niet zo letterlijk over een kinderwens die al dan niet lukt, maar gewoon over het feit van we zijn... Ik maak deel uit van een generatie die heel... Van controller freaks. Ik kan als zanger dat observeren, maar ik zal ook meteen toegeven dat ik weet dat ik daar ook met één been in sta, want ik ben zelf ook een controller freak.
De single verwoordt het thema van de hele plaat. En misschien ook iets wat Milo zelf bezighoudt?
Maar wij zijn zo gewend om ons leven uit te stippelen en te bepalen en de dingen moeten gaan zoals we willen dat ze bepalen. Maar de waarheid is natuurlijk dat ons leven veel minder maakbaar is dan dat we onszelf allemaal voorhouden. Maar dat zorgt soms echt voor gigantische crisissen. Alleen jullie kennen waarschijnlijk ook de quarter life crisis. Dat is dan gewoon rond de 30 zijn dat mensen al in een serieuze put, omdat ze dan beginnen terug te denken van was dit eigenlijk wel wat ik had willen doen toen.
Voor Milo is in elk geval duidelijk, dit album wilde hij doen en heeft hij gedaan, precies zoals hij het zelf wilde. 2 jaar werkte hij eraan. 2 jaar van zijn leven in 10 nummers muziek.
Ja, als mensen maar niks vinden, dat is moeilijk om dan te zeggen van, oh, dat geeft niet. He, dan begin ik wel aan een volgende. Dat is toch echt wel hard. Want ja, dat gaat betekenen dus dat eigenlijk als mensen koeltjes reageren, dat zou toch eigenlijk betekenen dat wat ik de laatste 2 jaar vooral gedaan heb, dat niet zo heel bijzonder was.
We must be crazy, but you're so beautiful. Life is hasty, just like me and you.
all these strangers working in the graveyard, lovers and haters, we must be crazy. Out here in the night, show me the light before I go by. Out here in the night, show me the light before I go by.